Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Jaron Blonk. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
Hoe moeilijk is het om te accepteren dat Van Dijk gewoon echt een topspeler is, die misschien een klein dipje heeft gehad, maar dat het zeker vanuit dat soort analisten echt veel te weinig waardering heeft gekregen.
We zijn er weer, een nieuwe Daily. En ik kan wel zeggen, we zijn er weer, want Jean-Paul zit naast me, terug van weg geweest. Wouter, jij zit ongeveer, ben vergroeid met deze bank.
Ja, je zegt we zijn er weer, maar eigenlijk ben jij bent er weer. En Jean-Paul is
een hele lange tijd.
Ja, ik ben hier gewoon niet meer van de bank afgegaan. Ja,
Oké, dan is het, wij zijn er weer. En het is goed dat we er weer zijn, want Koeman heeft zijn interview gegeven, een persconferentie over de selectie. Kroes heeft zijn eerste interview gegeven bij Ziggo. En Schouten gaat mogelijk naar Dortmund. Al dus genoeg te bespreken.
Ja, maar moeten we eigenlijk eens even weten hoe het met jullie is. Want jij bent even een klein weekendje ertussenuit geweest, zullen we zeggen.
Ja.
Iedereen, week of 4,5, denk ik.
Ja, iedereen gaat naar Bali om zichzelf te vinden. Ik niet.
Nee.
Gewoon Guatemala en Mexico, daar kun je jezelf echt vinden.
Heb je jezelf gevonden? Ja?
Ik heb mezelf gevonden.
Ja? Ja. Lelijke tattoo op je.
Ik heb een fucking grote treiboog. Het is af.
Is Guatemala ook een beetje de hipste bestemming onder de, zeg maar, waar je de Bali, waar iedereen naartoe gaat, dat jij dat dan toch net even anders moet
doen? Ja, over 4 jaar is Guatemala Bali. Ja. En dan ga ik weer door naar weer wat nieuws.
Precies, dan ben jij er al geweest.
Ben ik er al geweest en dan kan ik zeggen, oh ja, nee, maar vroeger was het echt nog niet zo. Nu is het echt heel erg verhipsterd, maar nu nog niet.
Wordt er ook gevoetbald? Guatemala. Heb je nog wat meegekregen, gezien? Daar gaat mijn hart natuurlijk altijd een beetje sneller
ik,
van kloppen.
Ben in Antigua ben ik naar een voetbalwedstrijd geweest. Dat was voetbal.
Ja.
Zeg maar, het is een voetbalgek land. Alleen, ze zijn niet heel goed in voetbal.
Nee.
En als je een beetje door het land heen rijdt, dan zie je ook qua infrastructuur. Dan let je een beetje op de veldjes die er zijn. En dat zijn toch een beetje vertrapte veldjes. Als het al vertrapt is, zeg maar. Dus ik denk dat daar vooral het probleem is. Maar iedereen is met voetbal bezig en houdt van voetbal.
Fanatiek publiek?
Fanatiek publiek wel.
Leuk.
Ook cheerleaders. Dus het Amerikaanse model is ook enigszins meegenomen.
Mm. Ik luister.
Ja, het waren hele lokale cheerleaders die op één plekje gingen cheerleaden. Dat was... Ja,
mooi man. Ik denk dat Nieuw-Peters het fantastisch zou vinden.
De sportbeleving.
De sportbeleving die daar ook nog bij zit. Ja.
Die zag ik in Amerika. Dat zag er ook goed uit.
Hoe is het met jou, Jean-Paul?
Goed. Ik ben een beetje aan het oriënteren op nieuwe dingen. En daar neem ik de tijd een beetje voor. En daardoor heb ik tijd om hier... Weer een keertje aan te schuiven. Was alweer even geleden.
Ja.
In de Daily echt een half jaar geleden. Natuurlijk wat transfer deadline showtjes geweest. Maar leuk om hier weer te zijn.
Heb je ook een beetje meegekregen wat Koeman allemaal van het EK vindt?
Ja, ik moet wel zeggen dat is er een beetje ingebleven. Want voor die persconferentie met Van Gaal ging ik echt zitten. Daarvoor keek ik eigenlijk nooit echt een persconferentie van een bondscoach. En dat is er wel een beetje ingebleven. Dus ik vond hem wel lekker uitgesproken gisteren. Ja. Toen ik zat te kijken. Dus... had op alles een antwoord. Praatte niet met meel in zijn mond. Dus ze vroegen heel erg aan hem van... gaat het EK een beetje bij je leven? Nou, dat begint, hij zei dat kan niet in maart, maar het begint bij mij wel echt te leven.
Ja. Daarom kijk ik ook eigenlijk meer uit naar die persconferenties. Want er worden nu beslissingen genomen echt richting het EK. En je bent ook heel benieuwd hoe hij op bepaalde dingen reageert. Onder meer bijvoorbeeld met CXC en Bobby of de deur dan nog open staat. Ja, had ook kunnen zeggen, laatste interlandperiode, ze zaten er al niet echt bij, dus het gaat niet meer worden. Maar hij gooit die deur gewoon wagenwijd open. Ja,
voor mij ook,
dat is wel lekker.
Brobbey en Depay niet samen in de spits.
Ja,
dat was niet zijn voorkeur. De introductie van de Nederlands elftal shirts gehad. Als er al een soort van oranje gevoel begint te komen, dan is dat nu wel aangewakkerd.
Ja, normaal gesproken kijk je niet echt heel erg uit naar een oefeninterland.
Nee.
Maar nu, Schotland vind ik sowieso een vette tegenstander. Nou, Duitsland uit is helemaal een vette wedstrijd. Het plus dat je echt wil gaan zien richting het WK van wie gaan er nu spelen, wie zit erbij en wie vallen er af. Want ik denk dat hij na deze periode ook wel echt harde beslissingen moet gaan nemen.
Ja, en de grote test is Wijnaldum. Daar werd ook veel naar gevraagd op de persconferentie. Jean-Paul, wat zegt dat voor jou?
Nou, je kan er op twee manieren naar kijken. De ene manier is natuurlijk, hij speelt in Saoedi-Arabië, hij moet niet meer opgeroepen worden. Maar wat Koeman ook terecht zei, bepaalde jongens hebben daar ook het niveau wel een beetje opgekrikt. En dan valt er wel wat voor te zeggen dat je ook gewoon naar zulke spelers kijkt. Zeker als je er een verleden mee hebt. En hij heeft natuurlijk ruimschoots zijn waarde laten zien in het Nederlands elftal. De andere vraag is het nodig? Want je hebt gewoon best wel heel veel upcoming middenvelders die naar een heel goed niveau toegroeien of daar al zijn. Ook als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden, het WK, vind ik dat je met name in die, op het middenveld echt de meeste progressie hebt gemaakt. Er zijn gewoon nieuwe namen ter tonele verschenen als Mats Wiever, die eigenlijk niet meer weg te denken is uit het Nederlands elftal. Reinders heeft een geweldige stap gemaakt. Koopmeiners ontwikkelt zich fantastisch bij Atalanta.
Simons.
Quinten Timber is erbij gekomen. Dan heeft het niet per se mijn voorkeur om dan toch iemand uit Saoedi-Arabië te halen, waarvan je kan zeggen, wanneer hebben we voor het laatst echt de grote Wijnaldum gezien? Dat zal 2021 zijn geweest. Daarna Paris was het natuurlijk, dat was een mismatch op alle fronten. Roma 9 maanden eruit geweest. En nu dan, al Etifak heet het, geloof ik. Hè? Ja. Ik geloof dat Steven Gerrard de trainer is.
Ja, nou ja, goed, kijk, je noemt ook Roma bijvoorbeeld. En net de wedstrijden waarin we hem hebben gezien op het hoogste niveau, daar viel het allemaal behoorlijk niet mee. Dus dat, ik denk dat stempel nog wel steeds een beetje op hem zit. Aan de andere kant, als je kijkt naar zijn rol in de selectie en hoe goed hij met Koeman heeft samengewerkt en hoe goed hij in de groep ligt, kan dat wel een factor zijn. Ik zag wel dat je kan maar 23 spelers meenemen. Dus je kan niet zeggen, oké, 25 spelers en we doen Wijnaldum er even bij. Aan de andere kant, ik heb zowel André Ooyer laatst horen vertellen in de podcast, volgens mij bij de Core Podcast, dat hij toen best wel veel concurrentie had bij het laatste toernooi om mee te gaan.
Ja.
En dat er toen ook voor anderen gekozen had kunnen worden, maar de bondscoach wist wat hij aan hem had. Hij had die toernooiervaring en hij ging mee. En er zijn wel meer bondscoaches die afweging maken. En dat zou bij Wijnaldum ook wel eens zo kunnen zijn.
Ja, dat was ook iets wat hij benoemde. Het gaat, we moeten spelers hebben die over wij praten in plaats van over de ik.
Ja, en hetzelfde trouwens bij Dirk Kuyt. Mid-Mid podcast is op zich ook wel een aanrader om even te checken. Ik ben niet zo net de allergrootste Dirk Kuyt fan, maar als je hem 2 uur aan het woord hoort, ook over die WK's en ook hoe hij werd meegenomen door Van Gaal, terwijl hij eigenlijk er niet meer bij hoorde. Maar dat hij zei van, ik knok me wel in die ploeg en je weet wat je aan me hebt. Ja, dat zou ik bij Wijnaldum ook nog wel voor kunnen stellen.
Ja, zeker met de connectie die hij heeft met een groot gedeelte van het team. Er werd ook nog even benoemd dat hij een type speler was die niet per se heel veel in de selectie zat met zijn diepgang. Zijn jullie daarmee eens?
Ja,
dat wat minder.
Een echte nummer 10, of hoe zei Koeman het?
Ja, een middenveld die van rechts of links gekomen en die de dieptes kan vinden en zoekt.
Ja.
Zo benoemde hij het tijdens de persconferentie. Daar had hij niet heel veel verschillende types.
Nee, maar als je kijkt naar hoe Koopmeiners nu eventueel ook zo'n rol zou kunnen invullen, hoe Reinders zo'n rol zou kunnen invullen, hoe Simons zo'n rol zou kunnen invullen. Ja, het is nou niet dat hij echt niemand in die kleedkamer heeft zitten. Dus nee. Voor Wijnaldum denk ik dat er best wel veel, nou, niet zozeer druk op deze week, maar wel heel veel druk gaat liggen op die momenten dat hij gaat spelen in die wedstrijd.
Maar Wijnaldum is ook juist in het Nederlands elftal en ook bij Liverpool een gedurende zijn carrière een verdedigendere speler geworden dan bijvoorbeeld Koopmeiners of Reinders, die eigenlijk, ja. Natuurlijk die carrières lopen wat korter, maar die zijn eigenlijk steeds aanvallender geworden. Ja. Koopmeiners is een echte 10 geworden en Reinders heeft, naar mijn mening, veel meer diepgang dan die bij AZ had. Dus ja, ik weet niet per se. Ik ben dat niet per se met hem eens, laat ik het zo zeggen.
Dus eigenlijk vooral de vraag van, bestaat de oude Wijnaldum nog? Want de nieuwe Wijnaldum, maar de Wijnaldum van Liverpool, ja.
Ja, die vul je blind in.
Nou ja, maar die is er eigenlijk niet meer.
Dat is al een hele tijd geleden.
Ja. Ja, precies. Dus we moeten eigenlijk kijken van, oké, is die connectie voor hem, zeg maar, tussen middenveld en aanval, of die rol tussen middenveld en aanval, kan hij die nog invullen? Op welk niveau voetbalt hij nog? En springt hij er überhaupt uit ten opzichte van inderdaad de namen die jij noemt, de Koopmeiners, de Reinders? Want ja, als hij echt niet beter is, dan gaat Koeman hem ook niet meenemen voor een leuke jongen om erbij te hebben.
Nee, precies. En dat gaf hij ook wel meerdere malen tijdens de persconferentie aan. Ja. Het gaat voetbal eerst. En natuurlijk heeft hij een bepaalde waarde omdat ik hem kent, maar voetbal eerst. In voetbal eerst praten we natuurlijk ook over Memphis Depay die terug is. Hoe zijn jullie verwachtingen rondom Depay voor de komende wedstrijden en misschien ook wel richting de zomer?
Richting de zomer heel hoog. Als hij fit blijft natuurlijk, want dat is bij hem wel een dingetje. Vond ik al wel opvallend dat Koeman nu zei dat hij eigenlijk vond dat hij geen 2 wedstrijden kon spelen. Terwijl hij dat natuurlijk in de afgelopen periode bij Atletico wel af en toe een keer had, dat hij meerdere basisplaatsen op rij had. Dat hij, nou ja, laten we zeggen 60, 70, 80, 90 minuten speelde.
Ja, werd wel regelmatig vroeg eraf gehad.
Ja, dus niet altijd 90 minuten, maar wel dat hij gewoon 2 wedstrijden achter elkaar speelde. Ik vind eigenlijk dat hij bij Atletico te weinig speelt voor zeg maar, hoe goed hij het doet. Dat is ook wel lastig, omdat je daar Morata natuurlijk als, als concurrent hebt. Maar eigenlijk zie ik het wel zitten dat hij alles gaat spelen bij Oranje. En dan misschien deze periode nog niet, maar dat hij op EK, als hij fit is, dat hij echt cruciaal gaat zijn voor het Nederlands elftal.
Ja, die ben ik helemaal met je eens. Want hij heeft natuurlijk wel ook een beetje wat jij net zei over die toernooifactor heeft. Hij weet wat er gevraagd wordt op een groot toernooi. Koeman weet wat hij aan hem heeft. En ja, hij ziet hem dus echt tegenwoordig als nummer 9. Hè? Dat vond ik ook wel interessant. En ook dat hij zei van ja, niet met Brobbie samen. Hooguit als linksbuiten. Maar je voelt toch wel dat hij een beetje hinten naar met twee spitsen spelen.
Ja.
En dat vind ik ook niet. Of tenminste met twee spitsen. In ieder geval met twee aanvallers. Dat kan ik beter zeggen. Ja, daar zal hij er, als hij fit is, ongetwijfeld een van zijn.
Ja, het is best wel ik vond vooral dat gedeelte best wel opvallend. Omdat hij vaak in die 9,5 rol heeft gespeeld. Of in ieder geval een type voetballer is die zich heel comfortabel is in die semi-10 positie.
Hij was vaak de plus bij een Weghorst.
Ja,
of een Luc de Jong in het verder verleden. Dat was hij juist de man die eromheen cirkelde. Maar goed, we zijn nu ook gezegend met Gakpo daarbij. En Depay is bij Atletico wel meer inderdaad een 9 geworden dan die bij Barcelona of Lyon was.
Ik had de indruk dat Koeman ook niet zo fan was van de inzakkende Memphis. Of dat benoemde hij ook nog wel.
Ja.
Soort van tussen de regels door. Dus dat hij eigenlijk heel blij is dat Nederland weer een echte centrumspits heeft. En ook van een veel hoger niveau natuurlijk dan Weghorst. En ja, zolang Brobbie ook niet fit is, is hij misschien wel de enige optie als echte centrumspits. En dan kun je wel met een Gakpo eromheen spelen. Of je kan er met een Simons eromheen spelen. Ja, en dan heb je ook nog ruimte voor drie middenvelders waar hij eigenlijk op hinten. Dus ja, dan is eigenlijk Memphis daarin cruciaal.
Ja.
En voor mijzelf dan.
Sirikzee, je noemde hem net al even. Speelt natuurlijk een fantastisch seizoen bij Bologna. Hadden we gehoopt dat hij er dan nu bij zou komen met wegvallen van Brobbie?
Ja, tuurlijk. Überhaupt. Kijk, hij heeft een vrij opmerkelijke carrière. Kwam natuurlijk als heel jonge jongen door bij Bayern. Daarna verhuurperiodes gehad waarin het niet echt was. Dat, ik had hem al een klein beetje opgegeven. En nu bij Bologna is hij gewoon een hele belangrijke schakel in hun grote succes. En ja, dat wil je dan in het Nederlands elftal ook een keer zien. En ik denk dat niemand dat liever had gewild dan Ronald Koeman zelf. Zirkzee zelf zeker, maar ja, we hadden dat natuurlijk allemaal opgehoopt. En dat is wel het jammere. Kijk, Brobbie valt weg, maar hij kent Brobbie. Weet je wel, die heeft er vaker bij gezeten.
Ja.
En dit is wel echt, ja, ga je iemand eind mei uit het niets oproepen, terwijl je niet helemaal weet wat je aan hem hebt.
Nee, en na een blessure ook nog. Want ja, Zirkzee ligt er volgens mij ook een aantal weken tot een maand zelfs uit. Ja, hoe kom je terug van die blessure? Ben je op tijd überhaupt fit voor het EK? En heeft Koeman dan genoeg kunnen zien om hem mee te nemen? Plus dat je dus met die 23 spelers, dat je niet superveel ruimte hebt om zomaar wat extra aanvallers mee te nemen. Dat wordt echt een gigantische puzzel voor Koeman. En dan vrees ik dat dit soort puzzelstukjes wel gaan afvallen. Ook omdat hij best wel vasthoudt aan bepaalde namen. Dat Weghorst eerder op die lijst staat dan Zirkzee.
Absoluut. Ja, andere jongens hebben daar gewoon een streepje mee voor. Kijk, Noah Lang is er ook uit. Maar die gaat, als die fit is, gaat hij mee. Ben ik echt van overtuigd. En dat geldt voor meerdere van zulke jongens. En dan ben je denk ik als nieuwe jongen toch een beetje een heel vervelend moment om geblesseerd te raken.
Ja.
Ja, absoluut. Ja, dit is echt het moment om hem erbij te hebben. Die vorm die hij voor die blessure had. De ruimte die ligt bij Nederland zelf al. De twee interlands die je nog hebt om te oefenen. Ja, en die heb je de volgende keer ook niet meer. Want als jij naar het EK gaat en je hebt nog een paar oefenduels daarvoor, ga je niet nog even drie spelers uittesten.
Nee.
Dat slaat nergens op. Dus
dat zei hij ook, hè? Hij heeft dan nog twee uitzwaaiwedstrijden en die staan volledig in het teken van
het
bouwen
EK
aan de vastigheden.
Ja. Ja, dus dan ben je eigenlijk al te laat. Maar goed. Laten we hopen dat het nog op een of andere manier dat hij er nog bij kan komen. Maar dat kan wel eens los.
We hebben natuurlijk ook met Koeman nooit eerder een toernooi gehad. Hè? Dus dan van Vergaal wist je nog wel eens van die komt nog wel eens met een konijn uit de hoge hoed. En dat bij Koeman heb ik dat gevoel niet echt. Maar je weet het ook gewoon niet echt. Want hij heeft nog nooit letterlijk een toernooi meegemaakt.
Ja.
Ik vind Koeman niet een type die als Van Gaal even vijf weken voor een EK bedenkt. Ik ga er nog even een nieuw systeem in slijpen en ik pas nog even drie spelers in waarvan.
Heerenveen zit nog een goede keeper.
Ik voel weinig Noppert vibes bij Koeman.
Ja.
En nog heel even kort over Valentijn Driessen. Dat geeft toch wel ook de armoede aan van sommige vragen die gesteld worden.
Jij was hier boos over. Jij was hier vooraf al boos over.
Hoe dan? Zeg maar want het geeft ook een signaal. Je krijgt ook als voetballiefhebber.
Je moet even uitleggen wat hij vroeg. Want
ja, ik heb
het was een corner bij FA Cup, kwartfinale, Manchester United, Liverpool. Liverpool krijgt in de laatste minuut een corner. Van Dijk gaat mee om te koppen. Want het is de beste kopper, is de gevaarlijkste man tijdens standaard situatie. En Valentijn Driessen vraagt aan Koeman, vind je het niet de schuld dat Van Dijk zijn restverdediging erg slecht neerzet? Want uit die corner komt de goal van Manchester United. En die schuld wilde hij in de schoenen schuiven van Van Dijk. Die blijkbaar geen goede restverdediging kan neerzetten als hij aanvallend aan het koppen is.
Ja, maar je moet ook steeds creatievere manieren vinden om Van Dijk voor de bus te gooien. Hè? Want op een gegeven moment, hij is natuurlijk superveel bekritiseerd geweest. Nou, hij heeft ook wel mindere fases gehad. Maar als je dan weer goed gaat spelen, dan moet je toch dingen gaan bedenken om een beetje door te kunnen bashen. Ja, het begint echt gênant te worden. Gullit het laatst ook bij, bij Rondo kwam weer een uitspraak weer voorbij. Dat ik echt denk van hoe moeilijk is het om te accepteren dat Van Dijk gewoon echt een topspeler is. Die misschien een klein dipje heeft gehad, maar dat het ook voor Nederland zelf dat hij zeker vanuit dat soort analisten echt veel te weinig waardering heeft gekregen.
Ja, je moet je ook wel altijd afvragen waarom hij die vraag stelt. Dat is gewoon om iets te krijgen.
Ja.
Ik weet niet of hij er zelf in gelooft. Weet je, hetzelfde dat hij zegt van, ja, Ronald, Wijnaldum kan het voetballen toch niet eens verleerd zijn. Nee, maar je hebt te maken met fitheid, je hebt te maken met vorm. Dat Wijnaldum goed kan voetballen, dat weten we allemaal.
Ja, ik weet dat het clickbait is, maar ik vind ook dat het, zeg maar, het is gewoon dom. Het slaat nergens op. Het is storend. Het heeft iets negatiefs voor iedereen die met respect naar de voetbalsport kijkt en zo. Ja, ik vind gewoon, het slaat nergens op. Ja, misschien het is makkelijk scoren.
Misschien is de toernooivorm bij Valentijn Driessen er ook gewoon nog niet. Ja. Want normaal gesproken, wat je
bij hem leeft het nog niet in maart.
Wat Jean-Paul zegt, dus meestal komt er iets uit, zeg maar. Of dan reageert de bondscoach zo op dat het inderdaad daadwerkelijk een quote oplevert. Ja, nu zo.
Dat is natuurlijk wel het contrast met de vorige bondscoach. Dat had geknetterd. Ja, vind jij dat als Virgil voor? Dat was natuurlijk helemaal goud geweest. En dan hadden wij ook wel weer allemaal op tafel gezeten. Van het lachen natuurlijk. Maar goed, ik probeer er ook wel een beetje de. Als het een serieuze vraag is, is het een hele stomme vraag. Maar twijfel ik nog wel eens aan. En dat is misschien ook al, dat zegt misschien ook wat.
Nou ja, we hebben in ieder geval een stuk betere vraag gesteld tijdens het Ziggo Sport interview met Alex Kroes. Die wordt nu onderhand gezien als de Messias van Ajax. Dat gaat wel hele grote hoogtes. En hij gaf zijn eerste interview. Wat was de indruk die dat jullie gaf?
Ja, maar goed. Ik zat vooral heel erg terug te denken van hoe lang geleden is het dat er bij Ajax iemand voor een camera heeft gestaan vanuit een directiefunctie. Even los van Menno Gelen, maar die daadwerkelijk met verstandige teksten kan, die normaal antwoord gaf op vragen.
Die comfortabel was met een microfoon onder zijn shirt.
Ja, ook dat nog trouwens. Ja, je zou daar Overmars nog heel een klein beetje onder kunnen scharen. Die zat bij Ajax TV altijd wel lekker voor de camera. Even los van dat hij de naam al gedaan heeft. Maar goed, daar kwam hij nog wel oké uit. Maar eigenlijk alles naar buiten toe van Ajax van de laatste jaren met Overmars, met Van der Sar, met alles wat daarna gekomen is, is echt gewoon heel erg slecht geweest.
Ja.
En dat je dat in één interview eigenlijk al kan, wegnemen wil ik niet zeggen, maar dat je in ieder geval de hoop kan geven dat hier wat verstandigs gaat gebeuren bij Ajax, dat is best wel een goed teken.
Nou, ik moet zeggen, de eerste paar minuten dacht ik een beetje, gaan we deze kant op? Want dat was natuurlijk heel erg op het sentiment. Hè? Als jochie naar de meer en bij Ajax. Ja, maar AZ was ik ook een diehard Ajax.
Dat is wel slim, hè? Heb je wel nodig.
En het werkt, heel simpel. Ja, ja. Dus ik snap het. Maar daarna, wat ik gewoon fijn vond, hij was realistisch. Hij is niet de Messias die het allemaal in één keer op gaat lossen. En ook vooral de verwachtingen temperen. We gaan deze hele shitshow niet binnen een jaartje recht trekken. En als dat wel gebeurt, dat zou een godswonder zijn. En raas het krap. Maar ook een beetje die verwachtingen temperen van, ja jongens, de situatie waarin we zitten. En die is bij Ajax natuurlijk op alle fronten heel slecht momenteel. Ja, het zou naïef zijn. En hij zal ook zijn eigen zaak geen goed doen om te zeggen, bij Ajax moet je altijd voor de titel gaan. Mm. Wat natuurlijk zo is. Maar we zitten in een situatie waarin dat niet meer aan de orde is.
Nee, je kan beter dit roepen en dan later de verwachtingen overtreffen dan dat je in je eerste interview je laat verleiden tot een hele opportunistische uitspraak en dan later moet terugkrabbelen van dit seizoen lukt het nog niet. Want...
En hij was heel scherp ook op het individualistische, hè? Want Robbie Peters vroeg van, jij gaat hem zo, ik ga niemand aanstellen. Wij gaan een trainer aanstellen.
Het is wel een slimme man. Ja, dat heb je meteen kunnen zien.
Je voelt gelijk hoe die het spel speelt. En hij kan het spel met de media spelen.
Wat vind jij ervan dat hij ook zegt van wat werd natuurlijk ook gevraagd naar de technische directeur. Dat hij eigenlijk zegt van die verantwoordelijkheid neem ik op me. Hij trekt het heel erg naar zichzelf toe. Maar dat betekent dus ook dat er op korte termijn geen nieuwe technische directeur gaat komen. Hoe zie jij dat?
Nou, ik vond het vooral verontrustend dat die John van Schip ging vragen naar de spelers. En welke spelers daar dan zouden moeten afvallen en bij moeten komen. Want dat lijkt me niet een heel goed idee. Maar verder, ik vind het niet heel gek dat je nu niet te snel keuzes gaat maken met weer een technisch directeur aanstellen voor zo'n belangrijke transferperiode.
Maar je gaat wel een trainer ook aanstellen.
Precies.
Dus dan krijg je wel eerst trainer dan technisch directeur. Of is dat niet heel gek?
Ik vind dat nog niet zo heel gek, omdat de trainer, Kroes gaat het dan in eerste instantie zelf doen. Dus die zal in lijn liggen met de trainer. Mm. Dus daar zit dan een match. En hoogstwaarschijnlijk wordt er bij die twee wordt een technisch directeur gezocht die matcht met die twee pionnen die er al staan. Dus wat dat betreft vind ik dat niet zo heel gek. En vind ik de trainer op dit moment belangrijker dan de technisch directeur. Want ik denk dat de selectie van Ajax niet zo slecht is als we het afgelopen seizoen hebben gezien. Ik denk zelfs dat ze prima op plek 3 hadden mee kunnen spelen. Ook dit seizoen, als ze gewoon een normale trainer hadden gehad.
Ze presteren nog steeds onder, hè?
Ja,
laten
precies.
We wel weten.
Zeg maar van, of het een Sparta of Fortuna Sittard is, er zit geen idee achter. Dit nog steeds niet. Het is best wel gênant hoe Ajax voetbalt. Er is niet zo heel veel veranderd sinds Maurice Stijn. Er is iets meer verdediging ingebakken. Maar verder zit er geen idee achter. En is dit Ajax niet zo slecht als wat ze nu iedere week laten zien.
Je hebt nog steeds in elke linie heb je betere spelers dan 16 of in ieder geval 15 van 18 andere ploegen in de Eredivisie.
Ja, maar het probleem is dat je natuurlijk terug wil naar een niveau waar Feyenoord de laatste jaar naartoe is gegroeid en waar PSV in het laatste jaar ook nog naartoe is gegroeid. Dus dat het instapniveau voor Ajax ligt nu heel hoog. Want als je 3 jaar terug zou gaan, zeg maar, dan waren Feyenoord en PSV qua middelen waren ze veel makkelijker te verslaan geweest. En nu moet je echt een enorme stap zetten. Niet om naar plek 3 terug te komen, want dat gaat wel lukken. Maar naar om plek 2 en 1 mee te gaan strijden. Maar die stap is heel groot.
Maar die stap heeft PSV toch ook gemaakt en Feyenoord toch ook?
Maar die hadden wel een betere basis.
Maar je moet het ook andersom zien. Kijk, wij hadden 2 jaar geleden niet kunnen voorspellen dat Ajax nu zou staan waar ze nu staan.
Nee.
Bij Feyenoord gaat het fantastisch. Bij PSV gaat het fantastisch. Maar ook dat is eindig. Je moet als Nederlandse club moet je jezelf gewoon om de zoveel jaar opnieuw uitvinden.
Ja.
Omdat je te maken hebt met bepaalde goede lichtingen die doorkomen. Bepaalde transfers die slagen. En je bent gewoon niet altijd in staat om spelers van hetzelfde niveau terug te halen. Ook bij PSV gaan transfers mislukken als Bakayoko weggaat. Als Tilman er niet meer is. Weet je, ik zeg maar wat. Bij Feyenoord idem dito. Wat gebeurt er als Arne Slot? Kijk naar Napoli. Hoe diep die weer gevallen zijn. Dus je moet natuurlijk, Ajax moet nastreven om naar dit niveau van Feyenoord en PSV toe te groeien. Maar soms is de weg ook korter dan dat die nu lijkt. Hè? Want bij PSV en Feyenoord dachten ze 2 jaar geleden dat Ajax ook de straat al uit was. En kijk waar we nu zijn.
Ja, en iedereen heeft natuurlijk ook Feyenoord op 1 gezet in de voorspellingen voor de kampioenschap van dit seizoen. En dan is PSV in 1 keer met afstand de beste. Dus dat kan ook. Maar het hangt wel ook wel heel erg af van wie je aanstelt bij Feyenoord is ontegenzeggelijk de invloed van Slot en later ook van de Kloeze, of ook van de Kloeze belangrijk geweest. Maar ik kreeg bij Alex Kroes heel erg het gevoel wat je kreeg bij Marcel Brands bij PSV. En Marcel Brands heeft natuurlijk 2 keer eigenlijk PSV helemaal opnieuw op de rit gezet. Eerste keer stapte hij in met dat hij in de beginfase de salarissen niet eens kon betalen. Tweede keer stapte hij in met ook echt een behoorlijke shitshow bij PSV. Wat er allemaal gebeurde qua trainers, qua John de Jong.
Ja.
Dat heeft hij heel snel achter zich gelaten. En hoe Alex Kroes overkomt, is eigenlijk precies hetzelfde als hoe Marcel Brands overkomt. Dus rust creëren, heel erg die organisatie benoemen. Dat van de treinknecht tot aan de hoofdtrainer, zeg maar. Dat die alles in het doel moeten stellen om Ajax weer terug op dat niveau te krijgen. Exact dezelfde tekst als die Brands bij PSV liet horen. En dat geeft mij ergens wel het vertrouwen dat hij ook wel de juiste man is om Ajax op die manier te leiden.
Maar ik ben het helemaal met je eens. De aanstelling is het belangrijkste als je nu bij wijze van spreken Ron Jans, die een tijdje geleden een keer werd genoemd, aanstelt.
Ja, blijf van hem af.
Ja, dan ga je niet dichter bij PSV en Feyenoord komen. Maar al doe je een innovatieve keuze maken zoals je dat ooit met Ten Hag deed. Op zich, dat was in ieder geval risicovoller. Dan denk ik dat Ajax heel snel Ajax weer kan zijn. Precies van wat Jean-Paul nu zegt. De selectie is gewoon niet zo slecht als wat je nu wekelijks ziet. Er zit nog steeds geen idee bij waardoor spelers die een veel beter niveau kunnen halen continu bijna een heel seizoen lang onder die niveau spelen. Sutelo is niet zo slecht als we dit hele seizoen hebben gezien.
Er zijn gewoon heel veel trainers die meer uit deze selectie gaan halen. Word je de kampioen mee? Dat denk ik niet. Maar ga je daar heel dicht tegenaan zitten? Denk ik eigenlijk wel.
Ja.
En je geeft jezelf.
En ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat ook een Sutelo misschien met iemand anders naast zich wel weer gaat renderen. Soms is het ook, kijk, Ja. Er zijn meer spelers die we in hun eerste jaar hebben afgeschreven. Of afgeschreven. Ik weet nog dat Zlatan Ibrahimovic bij Ajax doorkwam. En dat we in het eerste jaar dachten, ja, die jongen heeft wel iets. Maar hij presteert gewoon elke week. Presteert hij niet. Houd het op. Twee jaar later gaat hij de vierde voordeur, gaat hij naar Juventus. En het is een van de beste spelers van de afgelopen 20 jaar.
Ja. Ja, ik heb het zelfs bij, om even een voorbeeld te noemen, bij Branko van der Bomen. Dat die nu heel erg wordt afgeschreven, want die kan het tempo niet aan. En die kan dit niet en die kan dat niet. Maar ik denk, als hij op de juiste manier wordt gebruikt door een trainer. En dat hij best wel mee kan, ook al op deze leeftijd, kan hij best wel stappen zetten.
Maar hij komt uit een van de meest fysieke competities van Europa. Hoe kan je dan zeggen dat die tempo niet aan kan? Dat vind ik te bizar voor woorden.
Nou ja, het is een beetje bij handelingssnelheid wordt dan meer genoemd.
Maar het is zo simpel naar voetbal kijken. Ze kijken waar de bal is. En daar ben je te laat, dus je bent te traag. Terwijl heel vaak lopen andere spelers niet goed in positie, waardoor je moet kiezen. Dus de ruimtes worden heel groot. En dat gebeurt op heel veel posities en vooral in de verdedigende posities. En ze spelen geen goed seizoen. Alleen het is heel makkelijk om te wijzen waar de fout gemaakt wordt, in plaats van waar een fout soms ook ontstaat, wat veel eerder kan zijn. De ruimtes tussen de middenveld en de verdediging en de aanval zijn al het hele seizoen zo groot. Je hebt 71 tegengoals gehad. Ja, dat komt niet omdat Branko van der Bomen slecht is of Sutalo het niveau niet aan kan. Nee. Of niet alleen.
Dus nee, ja. Precies. Nee, dus ik ben ook wel benieuwd. Maar ja, dit interview geeft in ieder geval een eerste goede eerste indruk. En dat je in ieder geval het idee hebt dat het ergens weer de goede kant op gaat in Amsterdam. En dat mag ook wel een keer. Want het is heel grappig om te praten over als Ajax 18e staat. Maar je hoopt eigenlijk dat ze op het Europese niveau ook weer gaan meedoen. Want dan heb je als Nederlands voetbal ook belangrijk.
Denken we dat Schouten op dat Europese niveau mee kan doen?
Ja, zeg maar. Hij doet wel op het Europese niveau mee.
Precies, maar hij wordt in verband gebracht met Dortmund. En zou daar een versterking zijn voor op het middenveld. Denk je dat dat een goede stap is? Of?
Ja, het is een beetje wat Chapal net zei. Dat er bij PSV ook wel wat dingen kunnen gebeuren. Waardoor je de volgende seizoen misschien weer heel anders voorstaat dan dat je er nu voor staat. Ja, ik zou het alleen een beetje pijn doen als hij een overstap maakt naar Dortmund. Waar je over twee wedstrijden niet eens echt de onderliggende partij bent geweest, PSV. Hij speelt pas net een seizoen bij PSV, super belangrijk. Je weet ook dat Veerman eigenlijk wel op het punt staat om te vertrekken. Als bij PSV en Veerman en Schouten zou vertrekken, zou echt wel heel klote zijn.
Ja, en dan kom je ook weer in een hele nieuwe realiteit, denk ik. Ik vind het vanuit Dortmund niet onlogisch. Ik heb me vorig jaar toevallig een paar keer naar Italië geweest en om een of andere reden veel Bologna gezien. En daar was hij echt al het cement tussen de stenen. En dat is hij bij PSV alleen nog maar meer geworden. Kijk, als iemand van Bologna naar Dortmund gaat, is ook helemaal geen onlogische stappen. Want als je het daar goed doet, dan is het ook helemaal niet zo'n gekke move. Ik denk dat hij een heel goed seizoen draait. Om afgelopen zondag niet zo goed trouwens. Maar goed, dat is één wedstrijd. Ik geniet wel heel erg van het type speler dat hij is. Een beetje on-Nederlands eigenlijk. Hij cijfert zich echt weg voor het elftal. Maar hij doet eigenlijk bijna alles goed wat hij doet. En dat, ik zou het wel een hele mooie stap vinden. Ik ben niet helemaal op de hoogte van hoe het middenveld van Dortmund in elkaar zit momenteel.
Emre Can en Sabitzer en Özcan spelen daar veel.
Ik vind dat hij meer heeft dan die Özcan. Dat sowieso.
Ja, en hij kan heel erg die rol die Emre Can invult. Middenvelden, maar dat hij ook uitzakt in de verdediging. Dat zou hij ook heel goed kunnen. Dus daar zouden ze hem best wel goed voor kunnen gebruiken. Wat ik zeg, doet wel een beetje pijn als hij naar Dortmund gaat. Kijk, en dit is natuurlijk een nieuwtje van een Sky Sports journalist in Duitsland. Ik denk dat het de komende maanden ook zeker richting de EK. En als hij bijvoorbeeld wel gaat spelen bij Oranje, dat er veel meer clubs in Europa in hem geïnteresseerd gaan zijn. Ook opnieuw in Italië of in Spanje. Daar zie ik hem op zich ook wel spelen. Ja, misschien kan hij deze stap wel overslaan.
Ja, ik moet zeggen dat ik het in het carrièrepad vind ik het wel een hele mooie volgende stap.
Ja.
Naar een Duitse topclub. Die gaat natuurlijk ook nu wat minder. Dat zijn ook vijfde of zo. Dat is ook niet helemaal, maar ja, wel de laatste acht van Europa. En dan Dortmund, ja. Dat is natuurlijk sowieso een waanzinnige club. Kijk, we gaan niet alle clichés van vorige week weer gebruiken. Maar ik vind het wel weer ook een hele mooie stap. Omdat dat ook een club is waar hij natuurlijk wel gewoon echt gaat spelen als ze hem halen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel weer de vraag als je naar een... naar een nog grotere club zou gaan.
Ja. Ja, ik ben erg zo benieuwd of hij in de absolute top, zeg maar, dezezelfde rol kan invullen. Dus hoeveel spelers in de absolute top kun je noemen die zo vaardig zijn in de bal, die zo betrouwbaar zijn, die deze rol invullen. Ja, ik vind het best wel een uniek type. En dat,
jij suggereert hiervan wel.
Nou ja, ik denk eigenlijk dat hij het kan. Dus daarom wil ik ook liever dat zien dan dat ik hem uit Dortmund zie voetballen. Maar
als je hem over de meet laat leggen van alle Champions League wedstrijden, alle topwedstrijden, heeft hij dat daar laten zien?
Ja, vind ik wel. Alleen een deel van die topwedstrijden heeft hij natuurlijk ook centraal achterin gespeeld. En ja. dat kan hij wel. Alleen ja, dat in de absolute top zou dat best wel een vreemde rol voor hem zijn. Of je moet, ja.
Maar de absolute top is natuurlijk ook niet zo heel groot. Hè? Daar zijn ook niet zo heel veel plekjes. Want de echt grote clubs, die hebben daar al iemand staan. En die gaat Schouten gaat Rodri niet uit de ploeg spelen bij City, weet je wel. Dan is toch Dortmund, daarvoor zal die toch eerst, denk ik, nog 2 jaar bij Dortmund. Dan kijken we wel heel ver vooruit. Dus ik zou Dortmund voor hem een geweldige stap vinden. Hij komt van Bologna. Heeft vanaf dag 1 bij PSV meegedraaid alsof hij er al jaren liep. Ja, als dan Dortmund belt, zou ik niet gaan zitten wachten op of het laten afhangen van mijn eventuele EK-kansen. Want die zijn natuurlijk ook niet zo heel groot. Hij zit er pas relatief kort bij. Ik heb altijd gedacht dat hij er al eerder bij had gezeten, maar dat was blijkbaar ook niet.
Onder Van Gaal 1 keer. En,
maar niet gedebuteerd was het, hè?
Jawel, 1 keer, maar voor mij echt niet het belangrijkste duel. En dan 1 keer onder Koeman. Maar ik heb vanuit Koeman ook niet heel erg het idee dat hij nou een grote fan is van Schouten dan van Wiever. Dus dat kan ook nog wel eens lastig worden.
Nee, precies. Wel, als we praten over prijs, wat is een goede prijs voor Schouten dat PSV moet zeggen?
Want ik weet niet hoe oud is
27 jaar.
Contract had 2028. Ja. Dus dat hebben ze wel goed gedaan bij het tekenen. Dat ze hem in ieder geval alvast voor 5 jaar hebben vastgelegd. Misschien ook wel met het idee van hij kan hier jaren bij PSV een sterk ouder zijn. Dus wat dat betreft kun je best wel wat vragen voor Schouten. Ja, ik vind 30 dan een goede beginprijs, zeg maar, voor de onderhandelingen. Ja, als je ziet dat Kukçu voor, wat is hij, 30, 35 is gegaan.
Wel een stuk jonger.
Jongere speler inderdaad, ook een super seizoen gehad. Ja, dan kun je ook moeilijk zeggen van, ze moeten onder de 60 miljoen doen we het niet. Ja, dat kan ook niet.
Dat zal niet realistisch zijn inderdaad.
2028 is wel lang, hè?
Je kan gewoon alles vragen wat je wilt. In principe
dat sowieso, zeker. En prijs is dat open. Moet PSV ook zeker doen. Zeker inderdaad als je nog een Veerman gaat verliezen. Dan moet je ook zeker zorgen dat je met dat geld heel veel andere dingen weer kan doen.
Dat gaan we in ieder geval in de gaten houden in de komende dagen en weken. En voor vanavond hebben we nog een kijktip. En daar ga jij volgens mij heen.
Zeker, man. Ajax-vrouwen tegen de dames van Chelsea. Natuurlijk echt een wereldklasse elftal. En er zijn ook nog kaarten. Dus als mensen in de buurt zijn, dan... Het kaartverkooprecord is al gebroken. Ik geloof dat ze nu op de 35.000 zitten. Ja. En ik ben eerder dit seizoen 2 keer geweest. Tegen Paris Saint-Germain en tegen Roma. Nou, dat was allebei groot feest. Leuke beleving. Anders dan bij de mannen. Niet per se leuker, maar gewoon totaal anders. En dat vind ik, ik heb me 2 keer kostelijk vermaakt. En ik hoop vanavond weer op een mooi resultaat. Maar het wordt wel heel lastig.
Mees?
Yes.
We gaan het volgen. Morgen zijn we er weer.